Ja? Dankjewel. Nee, is goed. Is goed, is goed. Ik heb ooit in de Amsterdamse Schouwburg een toneelstuk meegemaakt waarbij het podium langzaam maar in de rondte draaide. Ik geloof dat het bij, hoe heet dat ook alweer, piloot Soldaat van Oranje ook zo gaat. Maar ik krijg er hier ook een beetje behoefte aan. Ik hoop dat niemand het me kwalijk neemt dat ik met mijn rug naar hem of haar toe sta. Ik zal mijn best doen om geregeld rond te draaien. Wat een hoop mensen. Wow. Ik wil vandaag met jullie spreken over geroepen om te wandelen. Met Efeze 4 als wandelkaart. Ik werd vanmorgen vroeg wakker. In Haamstede, want daar slapen wij nog steeds. En ik keek naar buiten in een prachtige zonsopgang. Ik weet niet of jullie hem ook gezien hebben, maar hij was werkelijk verbluffend. Mijn vrouw maakt van al dat soort dingen foto's. Nou, wij kunnen langzamerhand zo'n dik fotoboek maken van de ochtendluchten en de avondluchten. En dan kijk je naar de schepping en dan denk je, wat is God groot. En dan kom je hier. En dan hoor je het verhaal van Jasper en Geerke. En dan zie je dat kleine meisje. En denk je weer, wat is God groot. En die mooie naam, Eden. Zalig paradijs. Of zoals ik geleerd heb, verrukking. Nou, ik weet niet hoe het jullie vergaan is. Maar als ik dat dan zie. En als ik dat kleine meisje van dichtbij zie. Ik ben er eventjes naartoe gelopen. Dan krijg je ook iets van verrukking. Over dat kindje, maar door dat kindje en door de ouders heen ook naar God toe. Die dat gedaan heeft. Dat is niet vanzelfsprekend. Ik heb hier en daar een enkel gezicht gezien van iemand die in diezelfde situatie pijn had. Die misschien wel terugdacht aan een keer dat het met een eigen kind heel anders gegaan is. Dat kan, maar God, in al die situaties is God goed. We hebben zelf een zoon verloren en die hebben we gekregen in een situatie die moeilijk was. En zijn overlijden was ook weer moeilijk, maar we hebben hem Tobias genoemd. God is goed. En dat beleiden we nog steeds. Dat ervaren we ook nog steeds. Maar dan merk je ook, als je dat zo met elkaar hoort, en je staat er met elkaar omheen om te bidden, dat het precies zo is als Martijn, en nou hoop ik dat ik het nu goed zeg. Er gaat een duim omhoog, dus ik zit niet fout. Dat het precies is zoals hij zei, geloven is geen solosport. Geloven doe je samen. Je hebt elkaar ontzettend nodig. En je wordt door elkaar bemoedigd. Je wordt door elkaar opgebouwd. Als wij samen dit getuigenis horen, dan gaat ons hart omhoog. En ik dacht, die liederen die we daarna zongen, die passen zo perfect bij wat we net gehoord hadden. En ik neem aan, ik weet eigenlijk wel zeker, dat dit niet het enige moment was dat het zo was. Gisteravond heb ik een tijd met Benjamin zitten praten. Die heeft me een aantal dingen verteld die bij mij eigenlijk dezelfde uitwerking hadden. Ik heb met een aantal van jullie zitten praten. De verschillende Hennies. En ook weer diezelfde ervaring van God is goed. God is verrukkelijk. We hebben elkaar nodig. We zijn leden van één lichaam. En als je alleen maar naar je hand kijkt. Ik heb ooit een collega gehad die had maar 2 vingers. Die kon daarmee nog een appeltje schillen. Maar stel je voor dat je maar 1 vinger zou hebben. Wat kun je dan nog? Ja, je kunt aan je neus krabben. Maar meer kan je er ook niet mee. Maar wij zijn gegeven als vingers van 1 hand, als leden van 1 lichaam, om elkaar te dienen, om samen te groeien. En daar gaat Efeze 4 over. En ik wil een paar gedachten daaruit met jullie delen. En ik gebruik daarvoor de herziene Statenvertaling. Die brengt het eigenlijk het mooiste onder woorden. Ik heb vanmorgen ook nog in de NBV zitten kijken, maar vond ik eigenlijk meer ingewikkeld dan dat het dingen verhelderde. En dan schrijft Paulus in Efeze 4, zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent, tot één hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Wandel waardig aan de roeping. En eigenlijk wat die roeping is, daar gaat de eerste helft van de Efezebrief over. In dat vers, in de HSV begint het met het woordje zo. En dat wijst terug. Als je de vertaling van 1951 hebt, waar ik mee opgegroeid ben, dan staat er het woordje dan. Als gevangene in de Heere vermaan ik u dan. Met andere woorden, er wordt een verbinding gelegd tussen de eerste drie hoofdstukken en wat we nu gaan lezen en met elkaar gaan delen. En wat heeft Paulus in die eerste drie hoofdstukken verteld? Nou, hij heeft ons verteld dat God de hemel en de aarde geschapen heeft op een prachtige manier. Het was een eenheid onder God. Maar door de zonde van Adam is die eenheid verloren gegaan. En je ziet dat eigenlijk ook al meteen in het klein. Ja, wat heet in het klein? Als God dan terugkomt bij Adam en Eva nadat ze gegeten hebben van de boom van kennis. De boom van kennis van goed en kwaad. Dan zegt God tegen Adam, Adam, wat heb je gedaan? En was de reactie van Adam? De vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. Hij schuift meteen de schuld af naar Eva en eigenlijk ook naar God. Had me dan een beter exemplaar gegeven. Dan was dit allemaal niet gebeurd. Vanaf dat moment is de schepping verscheurd. En wij zien dat nog steeds om ons heen. Op allerlei niveaus. We zien het in het klein om ons heen. Hier op het eiland ook. Zo mooi als het er van buitenaf ook uitziet. Er is ook hier op het eiland een heleboel mis. Maar in het groot zien we dat nog veel sterker. We zien het in onze hele samenleving. We zien het in al de oorlogen die om ons heen woeden. We zien het in mensen die elkaar niet kunnen uitstaan. Als ik in Jeruzalem rondloop, dat heb ik nou een paar jaar niet gedaan, maar als ik daar naar de Grote Markt ging, dan werd ik altijd wel aangeschoten door een Joodse koopman die tegen me zei, pas op met die Arabieren, hè, voordat je het weet steken ze je mes in je donder. En dan kwam hij bij Arabische christenen, die zijn er ook, die vergeten we vaak, die zijn er ook. En daar maakten we juist hele mooie dingen mee. Ook een liefde om ook hun broeders en zusters in Christus te omarmen. Adam, die heeft het eigenlijk verziekt voor ons allemaal. Maar als wij in de schoenen van Adam hadden gestaan, hadden wij precies hetzelfde gedaan. Maar dan zegt de Bijbel, Jezus is de tweede Adam. En hij heeft precies goed gemaakt en meer dan dat wat de eerste Adam verziekt heeft. De eerste Adam die zondigde in een hof waar hij alles had. En de tweede Adam werd ook verzocht in een hof waarin alleen maar beproeving en verzoeking was. En hij heeft God tot het uiterste gehoorzaamd en hij heeft daar onze zonde verzoend. En die zonde, die verzoening van de zonde is niet alleen individueel. Daar gaat nou juist de Efezebrief steeds over. Want wat is er gebeurd? De zonde heeft de wereld verscheurd en Joden en heidenen die kunnen elkaar niet uitstaan. Zoals we dat nu nog steeds om ons heen zien. Maar, zegt hij, in Christus zijn we één geworden. Nou, dat was toen net zo revolutionair als het nu vandaag de dag is. Ik kreeg van de week een appje van een vriend uit Bleiswijk. Die zei, op zondag 7 oktober gaan wij naar de Dam in Amsterdam om daar te gedenken wat er precies een jaar geleden gebeurd is in Israël. Ik moest toch even denken van, ga ik dat doen? Dat is heel wat om je nek uit te steken. Ja? Dat is niet zonder risico. Maar toen was het eigenlijk misschien nog wel erger. Er is op een gegeven moment een rel uitgebroken in Alexandrië in Egypte tussen Joden en niet-Joden. En in 3 weken tijd zijn daar 50.000 mensen bij die rellen om het leven gekomen. 50.000. Terwijl het hele Romeinse Rijk toen 50 miljoen mensen telde. Dus 1 op de 1000 inwoners werd bij etnische rellen om het leven gebracht toen. Die mensen die haten elkaar, die vochten elkaar de tent uit. En dan zegt Paulus, als je tot geloof komt in Jezus, dan word je een eenheid. En ik heb dat her en der in de wereld ook gezien. Onlangs nog toen ik in Suriname was, waar je christenen hebt die niet alleen maar blank zijn, niet alleen maar Chinees zijn, maar ook Hindoestaan, Javaan, alle soorten, Creolen, Marons. En dan één in Christus. En daar gaat heel hoofdstuk 1, 2 en 3 over. God heeft ons samengebracht om één te zijn. En als ik jullie kringen rondkijk en de verhalen gehoord heb, dan is dat hier eigenlijk ook aan de gang. Hè? Want hier zitten ook mensen die uit allerlei verschillende hoeken gekomen zijn. Er zitten hier mensen die van wortel af aan evangelisch zijn. Er zijn mensen bij die hebben een tijd in de doopsgezinde gemeente gezeten, in Oudorp. Er zijn andere mensen bij die zijn hersteld, hervormd geweest. Er zijn andere mensen bij die zijn hervormd. Er zijn weer andere mensen die komen uit de charismatische gemeente. Vergadering van gelovigen. Ik hoef maar rond te kijken en ik zie allemaal verschillende verhalen en allemaal verschillende achtergronden. God heeft jullie samengebracht om hem te aanbidden, om hem te eren. En dat gaat straks de volheid in op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Paulus zegt, wij zijn samengebracht om één gezin te worden. Wij zijn samengebracht om één tempel te worden, om één volk te worden, om één lichaam te zijn zonder zonde, zonder dood. En zo gaan we straks samen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in. En het wordt eigenlijk allemaal samengebracht al in hoofdstuk 1, vers 9 en vers 10, waar staat dat God alles opnieuw onder één hoofd gaat brengen, namelijk Christus. Ooit in het begin, bij de schepping, was het allemaal onder één hoofd. God had alles in handen. Iedereen aanbad God. Maar dat ging vanaf dat moment fout met de zonde van Adam en Eva. Maar God heeft alles teruggebracht. En straks, als Jezus terugkomt, dan zullen we samen met de hele schepping hem aanbidden. Dan wordt hij het hoofd over alles. En dan gaat Paulus verder en zegt, nou, dat is jullie roeping. Daartoe zijn jullie geroepen. God heeft jullie samengebracht als kinderen van hem in één lichaam op weg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En samen te zijn in dat ene lichaam, dat is jullie getuigenis in de wereld. Lees het in hoofdstuk 3 nog maar eens een keer na. Jullie stralen de heerlijkheid van God uit door met al je verschillen samen te komen. Ik vind het ook altijd lollig, ja, dat woord gebruik ik dan ook wel eens, in de Chinese kerk. Mijn vrouw en ik zijn daar de enige Hollanders. Maar Chinezen zijn onder elkaar ook heel verschillend. Er zijn hele witte Chinezen en er zijn hele donkere Chinezen. En dan zeg ik wel eens, het is Gods regenboog. Maar God heeft ons allemaal samengebracht. En soms kunnen ze elkaar ook niet uitstaan. Ze hebben een heel ander gevoel voor humor. En als een Kantonees een grap maakt, dan denkt een Mandarijn van, oh. Ja. En ik heb wel eens een keer in een raadsvergadering notabene, de ene Chinees, de andere Chinees horen uitschelden met, jij, Hollander. Dat was de grootste belediging. Maar God heeft ons samengebracht. En God zegt dan tegen ons, en nou wil ik dat jullie de eenheid die ik gemaakt heb, dat jullie die bewaren. Zie je wat God zegt? God zegt niet dat wij de eenheid moeten maken. Hij heeft die eenheid gemaakt in Christus. Hij heeft ons samengebracht, zelfs onder strijdende bevolkingsgroepen. God heeft ons bij elkaar gebracht, hij heeft de eenheid gemaakt en hij zegt tegen ons, nou wil ik dat jullie die eenheid bewaren. En dat moet je doen door nederig te zijn, door geduldig te zijn, door verdraagzaam te zijn, door liefdevol te zijn en al die dingen meer. Vernieuwd door de geest van God. What would Jesus do if he were me? Wat zou Jezus doen als hij in mijn schoenen stond? Hoe zou hij zich gedragen? Breek elkaar niet af, maar bouw elkaar juist op. En dan gaat Paulus verder. En dan zegt hij nou, eenheid in één lichaam is niet hetzelfde als eenvormigheid. Gelijke monniken, gelijke kappen. Als ik hier zo rondkijk, dan zie ik ook allemaal mensen met verschillende talenten, met verschillende achtergronden, met verschillende mogelijkheden, met verschillende roepingen in het leven ook. God heeft ons bij elkaar gebracht om ons op allerlei verschillende manieren te vormen en te dienen. Dat zag je gisteravond al bij het eten. Al die verschillende mensen die op allerlei verschillende taken bezig waren. De een die bezig was met de hamburgers en de andere met de pulled pork en weer een ander met de salades en andere consumeren. Waaronder ik. Met dankbaarheid. En dan schrijft Paulus wat verderop. Even kijken, dan moet hij het wel gaan doen. We zijn allemaal leden van één lichaam en God heeft in dat lichaam ook leiders gegeven. Oudsten, diakenen, noem ze maar op. Sommigen, staat er dan, hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van de dienstbetoon. Zie je wat er staat? Het zijn niet de oudsten, de evangelisten of diakenen of zo die het werk doen. In de Chinese kerk moet ik dat af en toe wel eens extra zeggen, want daar hebben ze wel een beetje de neiging van, jij hebt ervoor geleerd, jij wordt ervoor betaald, jij bent ervoor aangesteld. Dan zeg ik, nee, lees maar wat hier staat. Mijn taak is om jullie te coachen. Mijn taak is om jullie te trainen. Wie staat er in het werk van de bediening? Jullie allemaal. En dat begint zodra je de deur uitgaat en de wereld in. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat, nou, dan even een stukje overslaan. Opdat wij in alles naar hem zouden toegroeien. Dat is het doel van ons samen zijn. Niet dat wij groot worden, maar dat hij groot wordt. En dat vind ik een van de mooiste dingen in de gemeente van Christus. Als ik zo hier een weekend lang rondhobbel en met een heel aantal van jullie praat, dat ik dan op allerlei toonaarden, op allerlei verschillende manieren, Jezus terug zie komen. In jullie verhalen, het ene verhaal van heel groot verdriet, een ander verhaal van blijdschap, een ander verhaal van zoeken en vinden. En dan zie je in elkaar de Heer Jezus Christus terug. En dat is het mooie van dat lichaam. In al die gezichten herken je Jezus. Dus geestelijk groeien, dat doe je samen met je broers en zussen. Je kunt het niet in je eentje. Waarschijnlijk ken je wel het oude verhaal. Ik geloof dat het van de Amerikaanse evangelist Moody afkomt. Die op een gegeven moment ergens op huisbezoek gaat. Bij een broeder die niet zo vaak meer in de kerk komt. En die broeder die zit thuis bij zijn open haard. En hij wordt verwelkomd, Moody, en hij gaat naar binnen. Hij gaat op de tweede stoel bij de open haard zitten. Ze zitten daar een tijdje en ze kijken naar elkaar. Er wordt niet zo heel veel gezegd, eigenlijk niks. En dan pakt Moody op een gegeven moment een tang. En die haalt één stuk hout uit het vuur en legt het op de plaat voor de haard. En weer gaan ze gewoon samen een tijd in het vuur zitten kijken, naar dat ene blok hout zitten kijken. En wat gebeurt er met dat ene blok hout? Dat gaat zachtjes, maar zeker uit. En dan na verloop van tijd, dan staat Moody op en die gaat naar de uitgang. En dan staat die andere man ook op en zegt, dank u wel voor de preek, dominee. We hebben elkaar nodig. Want als we niet bij elkaar zijn, als we niet delen met elkaar, en dat kunnen mooie dingen zijn, maar dat kunnen ook verdrietige dingen zijn, dat kan de pijn zijn. Als we bij elkaar zijn, dan helpen we elkaar groeien in het geloof. Toen destijds onze zoon op de IC lag, wisten wij dat er in alle werelddelen voor hem gebeden werd. Via dat hele grote netwerk van Chinese kerk. En dat geeft je zoveel steun en dat geeft je zoveel moed. Dat draagt je zo ook om daarna het verdriet te dragen. Maar al die steun die we aan elkaar geven, al die gebeden die we voor elkaar opzenden, de getuigenissen die we aan elkaar vertellen, die hebben allemaal dat doel dat we steeds meer naar dat hoofd toegroeien. Dat we steeds dichter bij Jezus toekomen, zoals we daarnet ook gezongen hebben. En dan kom je in het tweede deel van Efeze 4. moet even ruimte maken. In het tweede deel van Efeze 4, dan krijg je eigenlijk de achterkant van de medaille. Het eerste deel van Efeze 4, dat is heel positief van toonzetting. Wandel waardig aan de roeping die God je gegeven heeft. Positief, dit moet je doen. En dan kom je in het tweede deel van Efeze 4, en dan zegt Paulus eigenlijk, wat moet je nou niet doen? Dan wordt hij dus eigenlijk meer negatief. En dan lezen we daar, oeps. Oh ja, dit heb ik even overgeslagen, dat moet ik nog eventjes noemen. Dat vind ik toch wel belangrijk. Aan het eind van dat eerste gedeelte, het laatste vers, ik kan het net niet zien door die kistjes, daar staat, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft onder overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Ieder deel. Misschien denk je over jezelf al heel erg klein. Dan denk je, ja, anderen, die hebben zoveel talenten. Die familie die hier staat muziek te maken. Mijn gitaar staat te verstoffen op zolder. Dan denk je van, wow. Ja. Maar God heeft ons allemaal een taak gegeven. Lang geleden zaten wij bij ons thuis met een bijbelstudiekring. Op papier telde die kring 20 mensen. Elke vrijdag zouden we samenkomen. En mijn verantwoordelijkheid was om de bijbelstudies te geven, de bijbelstudies voor te bereiden. En dan ben ik een beetje een perfectionist, dus ik was daar echt een hoop tijd in de week aan bezig. Maar wat gebeurde er vaak? Dan werd het vrijdag en dan zou de bijbelstudie beginnen en dan was er een hoop no-show. De ene keer kwamen er 10, nou dat was dan een meevaller. Maar er waren ook wel eens avonden dat er maar 3 mensen kwamen. En dan was ik af en toe echt, dat liet ik aan de buitenkant er niet zo hard merken, maar ik was best wel pissig. Heb ik me daar de hele week hard voor zitten bereiden en dan komt er niemand. En op een gegeven moment had ik ook wel de neiging van, nou, ik doe het niet meer hoor, kom op zeg. En bij ons in die bijbelstudie zat 1 jonge vrouw en die heette Sabine. En om het nou vriendelijk te zeggen, ze was niet moeders mooiste. En ze had ook een probleem. Elke herfst, dan draaide ze de psychiatrie in. Als de blaadjes vielen, dan ging het met haar ook niet goed meer. En op een gegeven moment kwam Sabine naar me toe. En die zei, joh, ik kom maar niet meer. Ik zeg, waarom dat dan? Nou, ja, moet je luisteren. Ik ben lelijk en ik ben gek. En jullie hebben langzamerhand allemaal verkering gekregen, zijn allemaal getrouwd, hebben allemaal kinderen gekregen en ik ben alleen. Ik kom maar niet meer. Niemand mist mij. Ik zei, nou Sabine, mag ik je dan even wat vertellen? En ik vertelde dat verhaal van onze bijbelstudie, van die 20 en die 2. Ik zei, weet je, er is 1 iemand die er altijd geweest is. Dat was jij. En als jij er niet geweest was, dan had ik het al lang opgegeven. Ik heb jou knoerd hard nodig gehad. Jij hebt mij er doorheen getrokken. Ieder van ons heeft een aandeel in het lichaam van Christus. Misschien voel je jezelf wel als een oorlelletje wat er maar een beetje bij hangt. Of een klein teentje. En denk je van, ben ik nou? Ik heb me ooit laten vertellen dat mensen die geen oorlelletje hebben, dat die evenwichtstoornissen krijgen. En dat kleine teentje ook heel belangrijk is. Voor je evenwicht. En ik heb ooit een overbuurmeisje gehad. En die miste een teen aan de voet. En ik zie nog voor me wat een moeite die had om zoiets simpels als steppen te leren. Die viel steeds om. En misschien ben jij maar zo iemand die denkt, ik ben maar een oorlelletje. Maar ieder deel van het lichaam moet werkzaam zijn om het geheel te laten groeien. We hebben elkaar nodig. En niet alleen hoe mooi dat ook is om koffie te zetten, op te ruimen, op te bouwen, eten te serveren enzovoort, maar ook om er voor elkaar te zijn, te luisteren naar elkaar, elkaar te bemoedigen, elkaar op te zoeken. En dan gaan we verder. Ik weet even niet wat hier nu gebeurt. Yes. Paulus die schrijft dan op een gegeven moment. Maar jullie helemaal anders. Want jullie hebben Christus leren kennen. Je hebt op een gegeven moment in je leven een radicaal besluit genomen. Je bent Jezus tegengekomen. Iemand heeft jou over Jezus verteld. Iemand heeft jou Jezus laten zien. En je hebt gezegd, ja, ik wil Jezus volgen. Ik snap eigenlijk nog niet goed wat dat inhoudt. Maar ik wil Jezus volgen. En in mijn jonge jaren zongen we heel vaak dit lied. I have decided to follow Jesus. Kennen jullie dat ook? Ja? En ik dacht eigenlijk altijd dat het een soort van country lied was. Dat het uit Amerika kwam. Maar niets bleek minder waar te zijn. Weet je waar het vandaan komt? Uit India. Uit India. Het is ooit gemaakt, sommige mensen kennen die naam misschien nog wel, door een Indiaanse evangelist, Sadhu Sundar Singh. Wie heeft er nog wel eens van die naam gehoord? 1. Kees. 2. Dankjewel. Zoek hem maar eens op internet, zoek hem maar eens op Wikipedia. En die man die had dat lied gemaakt naar aanleiding van een voorval. Er was in het noordoosten van India, in de buurt van de theeplantages, een gezin van 4 personen tot geloof gekomen. De rest van de stam, de rest van het dorp, allemaal niet. En de rest van de stam, die pikte dat ook niet. En die hielden een soort van volkstribunaal en vader en moeder en hun 2 kinderen, die moesten in het midden komen staan en die werden bedreigd. En toen zeiden de dorpsoudsten, als jij jouw Jezus niet afzweert, dan schieten we je kinderen dood. En die man zei in het Hindi, of in het Urdu, maar dat spreek ik geen van beide. I have decided to follow Jesus. No turning back. Bam, bam. En zo werden zijn kinderen doodgeschoten. Toen kreeg hij nog een keer de keus. Zweer Jezus af, want anders schieten we ook je vrouw dood. No turning back. No turning back. Bam. En uiteindelijk is hij zelf ook doodgeschoten. Dat is de achtergrond van dat verhaal. Bij ons zal het niet zo radicaal gegaan zijn, vermoed ik, hier in Nederland. Maar toen ik christen werd, ben ik wel een heleboel vrienden kwijtgeraakt in de studentenwereld. Die vonden dat not done, dat je christen werd. Geeft niks, want ik heb er een heleboel familie voor teruggekregen. Ja. Maar Paulus die zegt, jullie hebben dus Jezus aangenomen, je hebt besloten om Jezus te volgen, maar dan begint het pas. Je bent die kleine deur doorgegaan, je bent op de smalle weg aangekomen, dan begint het pas. En dan schrijft Paulus, dat je wat je vroegere levenswandel betreft, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat je vernieuwd wordt door de geest van je denken. En je bekleedt met een nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware gerechtigheid en heiligheid. Dat beeld van God wat verstoord is door de zonde van Adam. Het is nooit verloren gegaan, maar het is verstoord. Zoals je soms in het nieuws ook wel ziet van een heel mooi oud schilderij, wat in de loop van de jaren helemaal vuil geworden is. En je kunt het eigenlijk niet goed meer zien in al zijn schoonheid. En dan gaan specialisten aan de gang. Die zijn soms jaren aan het werk om vierkante centimeter voor vierkante centimeter weer helemaal onder het vuil en het stof vandaan te halen. Dat je het schilderij in zijn pracht ziet. En dat is wat God in ieder van ons aan het doen is. God is bezig om het beeld van God, het beeld van Jezus, in ieder van ons te herstellen. Zodat we steeds meer, steeds zichtbaarder op hem gaan lijken. En straks komt het moment dat Jezus terugkomt. En dan staat er ook dat op dat moment de hele wereld hem zal zien en degene die van hem zijn. Dan zullen de mensen nog helemaal dubbel en dwars God zien, Jezus zien in jou en in mij. Maar dit gaat niet vanzelf. Vergelijk het maar hiermee. Wie is dat? Beetje harder. Femke Bol. Oké. Waarom haal ik haar naar voren, denk je? Die heeft een heleboel gouden medailles gewonnen. Hè? En als je dat nou 's avonds in het nieuws ziet. En je denkt van, dat zou ik ook wel willen. Ik ga morgen ook maar eens een eindje lopen. Lukt dat dan? Nee. Hoeveel jaren heeft dat meisje getraind? Heel erg veel jaren. Heel erg intensief. Of dan deze. Lang, lang. Kennen jullie die? Nee? Nou, daar moet je Chinees voor wezen. Lang, lang. Lang, lang. Dat is een wereldberoemde pianist. Die speelt fabelachtig. Maar hoe is dat ooit begonnen? Die jongen die heeft ooit, man is het inmiddels, in het openbaar iets heel on-Chinees gedaan. Die heeft gevoeterd op zijn eigen opvoeding. Nou ja, in de Chinese wereld is dat absoluut ondenkbaar, dat doe je niet. Afgeven op je vader, je moeder, op degene die jou opgevoed hebben. Maar hij zei van, mijn hele jeugd heb ik achter dat rodding gezeten. Uren per dag moest ik maar pingelen. Met een lerares ernaast. Maar nu kan hij fantastisch spelen. Echt, zoek hem maar eens op, ook weer op Wikipedia, zoek hem maar eens op YouTube en luister er maar eens naar. Maar dat is ook een les voor ons. Als God tegen ons zegt, ik wil dat je leert om de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, dan vraagt dat van ons ook zoiets wat we dan noemen discipline. Geestelijke discipline. En geestelijke discipline, sommige mensen denken, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Want geestelijke discipline, dat is eigenlijk een werk van de wet. Is dat zo? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Als je iets wil, dan zul je daar altijd voor moeten inzetten. En geestelijke groei, die verdien je niet bij God. Maar ik vergelijk het dan graag hiermee. Ik heb dat volgens mij gistermorgen ook gezegd, maar toen was lang niet iedereen er meer aanwezig. Als je gaat zeilen, en dat is een van de dingen die ik graag doe, dan moet je ook leren hoe je je zeil naar de wind zet. Want je moet de wind vangen. De wind is datgene wat jouw boot vooruit stuurt. Maar als jij jouw zeilen slap laat hangen, of je hijst ze niet eens, dan komt die boot geen meter vooruit. En je zeil moet op een hele andere manier staan wanneer je voor de wind zeilt, dan wanneer je aan de wind zeilt. Of halve wind. En dat is wat je eigenlijk met geestelijke disciplines doet. Wat je doet door stille tijd te houden, door te bidden, door de eenzaamheid op te zoeken, naar God te luisteren, door te getuigen van je geloof, maar ook door aanbidding zoals we dat hier samen doen. Dat zijn allemaal geestelijke disciplines. En door die geestelijke disciplines gaan we in onze gedachten en in onze daden steeds meer op God lijken. En wat is dan uiteindelijk Gods doel? We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat vertelt Paulus in de Efezebrief ook. We zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar geen dood, geen rouw, geen pijn meer woont. Waar wij de koning mogen zien in zijn heerlijkheid. En dan denken sommige mensen, wat doe ik dan hier nog op aarde? Ik heb het wel eens op de man af aan iemand gevraagd. Aan een van mijn gemeenteleden. En die zei van, ja, ik zit eigenlijk nog maar in de wachtkamer. Ik wacht tot de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt. Ik wacht totdat Jezus terugkomt. Dus je zit eigenlijk alleen maar uit je neus te eten. Ja, als je het zo grof wil zeggen. Ja. Zou dat voor God ook zo zijn? Dat deze wereld eigenlijk voor God een soort van decor is? We moeten er een tijdje doorheen, maar het is met het decor van deze wereld net zoals met het decor hier. Morgenavond wordt het allemaal afgebroken. Nee. God zegt, Jezus zegt in het Onze Vader, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Hij vindt de aarde ook belangrijk. En een kleinoot in de brief van Paulus aan Titus is dat hij een paar maal daar spreekt over Gods mensenliefde. En dat heeft me aan het denken gezet. Gods mensenliefde, dat betekent, als ik op een willekeurige dag de deur uitstap, de mensen die ik tegenkom, dat zijn mensen waar God van houdt. Ik zal nooit iemand tegenkomen waarvan God niet houdt. De vraag is hoe het met mij is. Ik heb nogal gauw mijn oordeel klaar over mensen. Die is te dik, die is te dun, die is... Ja? God wil dat wij zout en licht zijn. En zout en licht zijn per definitie heel anders dan de wereld om hen heen. Licht schijnt in het donker. Zout gebruik je waar het eten smakeloos is. En God wil dat wij zout en licht zijn. God geeft om deze wereld. En God zegt zelfs, kijk, jullie zijn opnieuw geboren. Jullie hebben hier nu een plaats in deze wereld. Maar straks wordt de hele schepping opnieuw geboren. En jullie mogen nu al mijn licht, mijn smaak in deze wereld verspreiden. En dan tenslotte dit. God wil de gezindheid van Christus in ons laten groeien. Zodat we in ons denken en in ons voelen steeds meer op Jezus gaan lijken. De gezindheid van Christus. En die gezindheid van Christus, die vormt hij in ons eigenlijk door drie factoren. De Heilige Geest, die leiding geeft aan dat hele proces. Het dagelijkse leven, waarin we beproefd worden op allerlei manieren. Zoals Jasper en Geerke dat net verteld hebben over de geboorte van hun dochtertje. Je wordt daarin beproefd en je ziet daarin de grootheid en de goedheid van God. Maar het kan ook zijn dat je een heel groot verdriet hebt meegemaakt. Dan ontmoet je daar God ook in. Als de Vader der barmhartigheden en de God van alle vertroosting. En daarnaast heb je dan die dagelijkse disciplines waarin je zegt, Heer, wilt u tot mij spreken? En wilt u mij helpen om de wereld te zien, om mijn leven te zien zoals u het ziet? Geef mij die genade om genade te geven aan andere mensen. God zegen jullie. Amen.